Goedemorgen allemaal, broeders en zusters, vrienden. Het is een voorrecht om hier vanmorgen te mogen zijn en met u het woord te mogen openen. Ik werd al eventjes voorgesteld. U zult mij, de meeste van u althans, niet kennen. Ik ben André Roosma, ik woon hier ook in Zoetermeer. Dus het was voor mij geen lange reis vanmorgen. Maar ik ben in het dagelijks leven ben ik pastoraal werker binnen een eigen praktijk. Die heet Axiet. Daar train ik ook andere pastoraal werkers weer. Zodoende heeft men mij op een gegeven moment gevraagd om hier vanmorgen met u het woord te delen. En ik wil het hebben vanmorgen over de bekering van Petrus. Dat is een wat apart thema, denk ik. Want als we het hebben over Petrus, hoe kennen wij Petrus? Eigenlijk, ik ken hem als iemand die altijd haantje de voorste was. Ja? Herkent u dat? Altijd als er iemand het woord voerde, dan was het Petrus. Toen Jezus op een gegeven moment, hij deed soms hele rake uitspraken aan die Petrus. Jezus die vroeg op een gegeven moment aan zijn discipelen van, nou, wie zeggen de mensen dat ik ben? En nou, dan geven ze daar antwoord op. En dan zegt Jezus op een gegeven moment, in Matthäus 16 lezen we dat. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan is het Simon Petrus die antwoordt en zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, dat is een duidelijke uitspraak. Jezus antwoordt dan ook tegen hem en zegt, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dus Petrus wist naar God de Vader te luisteren, zeg ik dan maar even. Kortom, ik ken hem eigenlijk als een toegewijd discipel van Jezus. Ja? En toch heb ik het dan, het thema van deze preek genoemd, de bekering van Petrus. Dus dat roept de vraag op, was Petrus dan nog niet bekeerd? Hoe zit dat? Wij hebben het beeld van bij bekering, dat is tot Jezus komen. Nou, dat had Petrus gedaan. Toch? En als ik mensen vraag van wat betekent bekering, sommige mensen zeggen dan van, erge zonde dat ik die de rug toegekeerd heb. Nou, ik neem aan dat Petrus dat ook gedaan had. Ik lees nergens dat hij aan de drank was of dat hij weet ik veel. Dus hoe zit dat dan dat Petrus nog tot bekering moest komen? Nou, daarover lezen we in Lucas 22. Lucas 22 vanaf vers 31, daar staat dat Jezus tegen Petrus zegt, Simon, Simon, het is dus in het, even voor de goede orde, dat is in de laatste gesprekken die Jezus met zijn discipelen heeft, voordat hij gekruisigd gaat worden, voordat hij gevangen genomen wordt. En dan zegt Jezus tegen Simon Petrus, Simon, Simon, zie, de Satan heeft verlangd uw lieden te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Ze had geloof. En Jezus bad voor dat geloof dat dat niet zou bezwijken. Maar, dan gaat Jezus verder en dan zegt hij, en gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Nou, Petrus die denkt, wat is dit nou? Als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, ik ben toch degene die haantje de voorste is. Dus Petrus reageert eigenlijk een beetje, ik proef haast een beetje verontwaardiging in zijn stem, als hij zegt, Heer, met u ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan. Maar hij, Jezus, zei, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult geloochend hebben dat gij mij kent. En dat gebeurt dan ook. Iets verderop in Lucas 22, hetzelfde hoofdstuk, daar lezen we dat Jezus wordt weggeleid naar het huis van de hoge priester. En dan staat er, en Petrus volgde van verre. En u weet hoe dat was met die huizen in die tijd. Een huis was meestal gebouwd in een soort U-vorm, of in een hele cirkel. En in die binnenplaats, wij zouden zeggen een patio, hè, in deze tijd noemen we dat een patio, zo'n binnenplaats. Daar kon je dan via een grote poort, kwam je daar en van daaruit kwam je voor de rest in het huis. Dus Jezus is daar door die poort naar binnen geleid en Petrus die is op een grote afstand gevolgd. En, maar het wordt in het Midden-Oosten is het overdag wel heel heet, maar 's avonds kan het ook knap koud worden. En het was al avond, want ze hadden al avondmaal met elkaar gevierd, hè? Jezus met zijn discipelen en alles. En dan staat er, en toen zij een vuur hadden aangelegd, midden in de hof, midden in die patio, en bij elkaar zaten, ging Petrus tussen hen inzitten. In een ander evangelie lezen we dat ook Johannes daar ook zat. Maar dat vind ik even een detail. Op een gegeven moment, ik heb het een beetje ingekort vanwege de tijd. Op een gegeven moment zegt een slavin tegen, die zegt hardop van, ja, ook die, wijzend op Petrus, ook die was bij hem. Maar hij loochende het en zei, vrouw, ik ken hem niet. En even daarna een ander, ook gij behoort tot hen. Maar Petrus zei, mens, ik niet. En dan is er weer een ander en dan heeft hij blijkbaar iets gezegd. En dan blijkt dat hij een Galileesch accent heeft. En die zegt van, inderdaad, ook die man was bij hem, want hij is een Galileër. Maar Petrus zei, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. Het zal er door Petrus heen gegaan zijn, in eerste instantie nog even niks. Maar als we verder lezen, dan staat er, en de Heere keerde zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des Heeren toen, hoe hij tot hem gezegd had, eer de haan heden kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. Ik heb hierboven gezet, Petrus is door de mand gevallen. Wat moet het met hem zelf gedaan hebben dat hij zo door de mand viel? Hij dacht dat hij degene was die haantje de voorste was, die door de dood, door alles heen zou gaan. En hij werd even onder druk gezet en hij zei, oh nee, die ken ik niet. Herkennen we dat? Dat we onszelf wel eens enorm tegenvallen? Ik wel. Herkent u dat ook? Dat je jezelf soms erg tegen kunt vallen? En dan is het zo opvallend wat er, hoe Jezus daar weer verder op dat draadje weer oppakt, als het ware. Op een gegeven moment, Goede Vrijdag is geweest, Jezus is aan het kruis gegaan, Pasen is voorbij, Jezus is opgestaan. En ik schakel nu eventjes over naar het Johannesevangelie en ik lees uit Johannes 21. We lezen daar een verhaal dat Petrus is gaan vissen. Ja, hij had zoiets van, nou dan pak ik mijn oude werkzaamheden maar weer op. Doe ik tenminste nog iets nuttigs. En dan zijn ze de hele nacht, is hij en nog een paar van die lui aan het vissen. En ze vangen helemaal niets. Staat in Johannes 21 vanaf vers 1. En dan ineens staat Jezus daar op het strand. Jezus op het strand? Ja, Jezus op het strand. En hij zegt, gooi het net aan de andere kant uit. Nou, visserij in die tijd met een werpnet was een hele specifieke kennis om dat goed te doen. En dat kon je maar aan de ene kant van de boot doen, dat kon je niet aan de andere kant doen. Dus aan de andere kant doen, dat was stom. Ik zeg het maar even botweg, maar voor een visser van die tijd was dat En bovendien, het was ondertussen al een beetje ochtend aan het worden, dus het was al licht aan het worden. Nou, zodra het licht wordt, gaan die vissen naar de diepte, dus forget it. Vergeet het. En toch doen ze het. En wat is het resultaat? Ze hebben zoveel vis in de boot dat de boot bijna zinkt. En dan komen ze aan land. En Petrus, die ziet daar Jezus zitten bij een vuurtje. Nou, wat zal dat voor reacties, wat zal dat voor associaties opgeroepen hebben? Jezus weer te zien aan de andere kant van een vuurtje. Ik denk dat hij toch wel een beetje bang was, dat hij hem toch wel een beetje kneep. Bang was voor veroordeling. Nu krijg ik de wind van voren. Want op het moment suprême, op het hoogtepunt, had hij Jezus laten vallen. Goed, er staat daar dan, toen zij aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop, een brood. En Jezus zeide tot hen, komt en houd de maaltijd. Ik moet een beetje denken aan die tekst uit de Openbaringen, waar Jezus zegt van, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als je open doet, dan wil ik maaltijd met je houden. Jezus is altijd, hij nodigt ons aan de maaltijd. Zoals ook vanmorgen, nodigt hij ons aan de maaltijd. En Jezus kwam en hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis. Dus Jezus laat in feite heel dat eten eerst voorgaan boven Petrus te confronteren met wat er gebeurd was. En dan komt op een gegeven moment moet natuurlijk een keer dat moment komen dat dat besproken wordt. En dan staat er, toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief, meer dan deze? Hij zeide tot hem, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. Nou heb ik hier een paar woorden een beetje vet gezet en één woord een ander kleurtje gegeven. Ik weet niet of het bij dit licht te zien is, maar dat is het woordje waarlijk. In het Grieks staat voor waarlijk liefhebben een ander woord dan wat Petrus gebruikt voor liefhebben. Voor waarlijk liefhebben staat er in het Grieks het woord agape, dat is goddelijke liefde. Dat is die liefde die we kennen van Jezus die zijn leven voor ons gaf. En Jezus vraagt dus aan Petrus, heb jij het soort liefde wat zijn leven voor de ander geeft? En Petrus zegt, ja Heer, maar eigenlijk bedoelt hij nee Heer. Want hij weet dat niet het geval is. Dat is net gebleken. En wat hij zegt is, gij weet, namelijk Jezus had hem aangekeken, dat ik u lief heb, en dan gebruikt hij een woord voor menselijke liefde, wat als die ander jou lief heeft, dat je een beetje liefde teruggeeft. Jezus, u weet dat ik u maar een beetje lief heb. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En toch zegt Jezus dan tot hem, wijd mijn lammeren. Heel opvallend, Jezus begint bij de lammeren. De kleinste en de kwetsbaarste. Die hebben het hardste de zorg nodig. Hij vraagt nog eens een keer, want Petrus had hem 3 keer verloochend. Vraagt nog eens een keer, ten tweede male tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? En weer datzelfde woord. En hij zeide tot hem, ja Heer, gij weet het dat ik u lief heb. En weer, ja wel zo'n beetje. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. En dan, hij zeide tot een derde male tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? En dan gebruikt Jezus ook dat menselijke woord. En dan staat er dat Petrus bedroefd werd. En ik geloof dat dit een heel ander soort droefheid was dan wat hij even eerder had, paar dagen daarvoor, toen hij Jezus verloochend had. Want ik geloof dat het hier gaat om een droefheid dat hij zag, hey, ik was degene die zo hard probeerde om volmaakt te zijn en dat hoefde eigenlijk helemaal niet van Jezus. Jezus had mij de hele tijd al gewoon lief zoals ik was. Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zei, hebt gij mij lief. En hij zeide tot hem, Heere, gij weet alles. Hij ziet dan ook dat Jezus hem doorheeft, om het maar zo te zeggen. Dat Jezus weet van, ja, Petrus antwoordt mij eigenlijk met een ander woord en dat is veelzeggend. Gij weet dat ik u, ik zal het maar zeggen, zo'n beetje lief heb. Dat ik u lief heb, staat er in de vertaling. Jezus zeide tot hem, bijt mijn schapen. Het mooie van dit hele verhaal is dat Jezus wist vanaf het begin dat Petrus hem niet waarlijk lief had. Niet op die goddelijke manier, want dat kunnen wij mensen niet. Maar toch accepteerde Jezus Petrus en stelde hem aan. Dat vind ik het wonderlijke van dit verhaal. Want waar ligt uiteindelijk onze kracht? Ligt dat in de liefde die wij hebben? Of ligt dat in de liefde van Jezus door ons heen? Ik heb hier boven gezet, Petrus was bekeerd. Nog eventjes over dat woord bekeren, wat Jezus tegen hem noemde. Er zijn in het Nieuwe Testament eigenlijk twee woorden voor bekering. De ene wordt gebruikt in het Grieks althans. Twee Griekse woorden die allebei in het Nederlands met bekering vertaald worden. En dat is eigenlijk jammer. Want het ene woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent omkeren. Het andere woord, wat bijvoorbeeld in Handelingen kom je dat ook wel tegen, dat is meer het berouw hebben. Dat is echt de zonde achter je laten. Maar deze bekering hield in dat Petrus mocht ontdekken dat hij bij Jezus mocht komen zoals hij was. Zonder zich op te kloppen. Zonder onecht te doen. En van daaruit in Jezus kracht mocht hij de gemeente dienen. Je ziet dat in Handelingen, dat hij vrijmoedig het woord predikt en dat hij niet bang is om gevangen genomen te worden. Hij wordt op een gegeven moment gevangen genomen en wordt ondervraagd, et cetera. En dan wordt er gezegd van, je mag niet meer spreken. En hij zegt, ik heb er lak aan. Eventjes in modern Nederlands. Hoe komt het dat hij daar zo anders is? Ik geloof dat was de kracht van God die door hem heen ging werken. Omdat hij zich gewoon met datgene wat hij was, zo hij was, aan God gegeven had. Dit is elke dag voor mij, voor ons, denk ik, een les. Hoe zien wij onszelf? En hoe kijken wij tegen Jezus aan? Hoe ziet u uzelf? Valt u uzelf soms tegen, zoals Petrus? Hebt u soms het idee van, ja, ik durf eigenlijk niet goed naar God te komen, want ik heb het helemaal verknald van de week. Ik denk dat Petrus dat ook had. En het opvallende vind ik dat in dat hele verhaal Jezus met geen woord spreekt over veroordeling. Jezus zegt niet, Petrus, dit valt me nou wel van je tegen hoor. Nee, want Jezus wist beter wat er echt in Petrus' hart was dan Petrus zelf. En nu had Petrus het ook een beetje leren kennen. Dat hij niet die grote Petrus was, maar dat hij maar een kleine liefde Petrus was, om het maar zo te zeggen. En zo mag ik ook elke dag, mag u ook elke dag naar God gaan en zeggen van God, u weet wat in mij is. Maar toch mag ik bij u terecht. We mogen weten dat we Jezus elke dag nodig hebben. Wij hebben hem nodig. Het is niet dat hij onze kracht nodig heeft. Hij heeft onze overgave nodig. Als ik het hele geheel mag samenvatten, dan zeg ik, God vraagt van ons geen perfectionisme. Niet dat wij komen van, hier zijn we en we hebben het allemaal al voor u. God wil relatie. Hij wil ons hart. Met onze kwetsbaarheid, met onze tekortkomingen, met ons falen. En Jezus staat niet klaar met woorden van veroordeling. Maar hij wil juist zijn leven door ons heen laten stromen. Zoals hij tegen de Samaritaanse vrouw zei van, als je wist wie hier tegenover je zat, dan zou je hem vragen om het levende water. Want het levende water zal in je worden tot een stroom. En daar mogen we van uitgaan. Dat als wij onszelf aan Jezus geven, elke dag opnieuw, dat hij door ons heen met zijn kracht wil werken. Ik zou hier vanuit mezelf niet kunnen staan. Vanuit mezelf zou ik hier met knikkende knieën staan. Maar ik weet dat iedere keer als ik weer op zo'n gelegenheid als deze naar voren mag komen en daar mag staan, dan weet ik dat ik daar mag staan in Jezus' naam. En dat ik op mag zien naar hem en dat zijn kracht door mij heen vloeit. En zo ook u, morgen, elke dag, wat u ook gaat doen, ook in de vakantietijd. Ik bid u toe dat u mag ervaren dat Jezus dan door u heen geweldig zijn aanwezigheid kenbaar wil maken. In Jezus' naam.